Vorige keer heb ik gesproken over betekenis van de 10 geboden voor ons in deze tijd. Geldt de wet nog voor ons? Wat moeten we ermee? Of wat moeten we er juist niet mee? Ik moet in ieder geval eerst een bril pakken, anders wordt het een zeer vage preek, denk ik. Zit mijn stropdas nog recht? Oh nee, dan is het goed. Zo, mag het zo? Ik wil het nu over de inhoud van de wet van God gaan hebben. Allereerst over het eerste gebod. En wat is het eerste gebod? Als we het Nieuwe Testament lezen niet. In Matthäus 22, 36 tot 40 lezen we het volgende. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met geheel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. En deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en in de profeten staat. Jezus kiest als antwoord niet een van de 10 geboden, maar om te antwoorden met een andere tekst uit het Oude Testament, namelijk Deuteronomium 6, vers 5. En dit gedeelte volgt, zoals jullie al vermoeden, op Deuteronomium 5, waarin de wet van God door Mozes wordt voorgehouden aan het volk. Het vers waar Jezus naar verwijst is een samenvatting in heel de wet in, tekst, in één tekst. Hoor Israël, onze God is één. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met heel uw kracht. Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken. Wanneer gij in uw huis zijt, wanneer u onderweg bent, wanneer u gaat liggen en wanneer u opstaat. Blijkbaar is dit gebod zo belangrijk dat de Israëlieten opgeroepen werden er dagelijks mee bezig te zijn. Ze moesten er altijd en met iedereen over spreken. Ze moesten het hun kinderen inprenten. In deze tijd zou dat indoctrinatie heten. Jezus onderschrijft dit door dit gebod het eerste en het grootste gebod te noemen. En het tweede gebod, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik heb dit gegeven gebruikt als basis voor de preek. 3 punten, net als vroeger. De Heer lief hebben, de naaste liefhebben en jezelf liefhebben. Allereerst de Heer uw God liefhebben. En dat nog wel met geheel je hart, met geheel je ziel en met al je kracht. Hoe doen we dat nu? Allereerst, wat bedoelt God met liefhebben? Jezus vertelt ons dat onder andere in Johannes 14. Laten we lezen de versen 15 tot 23. Ik hoop dat iedereen het kan lezen. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef ook. Want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. En wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Toen vroeg Judas aan Jezus, waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen om bij hem te wonen. Tot 3 maal toe stelt Jezus hier goed. Jezus stelt hier liefhebben gelijk aan het houden van Gods geboden. Vers 15, 21 en 23. We kunnen God dus liefhebben door alles wat hij ons heeft verteld. En we wat in de Bijbel staat na te leven. Door te kiezen voor de levensstijl waar God blij mee is. Door ons keer op keer af te vragen, wat zou Jezus doen? Jezus navolgen moet onze levensstijl worden, ons tweede ik. Beter nog, ons eerste ik. Als we God willen liefhebben, zullen we bij iedere belangrijke beslissing in ons leven moeten afvragen. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Als we kiezen voor deze manier van leven, dan wacht ons een grote beloning. We zullen de liefde van God ontvangen. En God de Vader en Jezus zullen bij ons komen wonen in de vorm van de Heilige Geest. De kern van dit stukje is namelijk vers 18, waar Jezus zegt, ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik kom bij jullie terug. En hij doelt hierbij op de uitstorting van de Geest op Pinksteren. Even terug naar het liefhebben van God in Deuteronomium 6. We moeten daar de hele dag mee bezig zijn. We moeten de geboden, zeg maar de wil van God, overdenken, bespreken, aan onze kinderen leren en verder vertellen aan iedereen die het wel of niet horen wil. Dit komt aardig overeen met een bekend Nederlands gezegde. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Geloven met je hart, hartstochtelijk. We kennen allemaal wel mensen die de gave hebben om gebeurtenissen in hun leven, die hen hebben geraakt of waar ze enthousiast over zijn, in geuren en kleuren te vertellen. En wel in heel veel geuren en heel veel kleuren. Eindeloze verhalen over vakanties, kinderen, kleinkinderen, sportwedstrijden, studie, werk, ga maar door. Af en toe zou je zelfs willen dat je kleurenblind was en de geuren van het verhaal niet zou hoeven opsnuiven. Er zijn echter veel minder mensen die in evenveel geuren en kleuren spreken over God. Over zijn liefde voor ons. Over de grote dingen die hij in hun leven heeft gedaan. Toch is dit wat ons zou passen. Brengt het uw kinderen in, zegt Mozes. Spreek erover. Overdenk de woorden van God. Vertel ze te pas en te onpas. En dit, beste broeders en zusters, is niet voorbehouden aan een selecte groep mensen die dominee of evangelist geworden zijn. God liefhebben is niet zomaar een gevoel wat je zo nu en dan overvalt als je zit te genieten van de prachtige natuur. Of als je mooie opwekkingsnummers zingt. Of tijdens een goede preek. God liefhebben is hem centraal stellen in heel je leven. Als je iemand centraal stelt, focussen je op wat de ander wil. Je doet dingen die de ander graag ziet. Je laat dingen waar de ander verdrietig van wordt. Je voelt mee met wat de ander voelt. En je hebt pijn als de ander pijn heeft. Je bent blij als de ander blij is. Dit geldt ook in de relatie met God. Ik denk dat dit te maken heeft met liefhebben met geheel je ziel. Je gevoelens, je emoties afstemmen op God. Dit kan je doen door te bidden. Door je hart bloot te leggen voor God, door eerlijk te zijn. Je kunt dit doen door het zingen van aanbiddingsliederen. Je kunt de stilte opzoeken en daarin God zoeken. Liefhebben, beste broeders en zusters, is een werkwoord. Werk aan de winkel dus. Je hebt al je kracht nodig om iemand lief te hebben. Je moet sterk zijn om beslissingen te nemen. Je investeert tijd en aandacht. Je doet sommige dingen voor een ander, als je zelf helemaal geen zin in hebt. En dit geldt dubbel voor de relatie met God. Er staat niet voor niets met al je kracht. Het tweede punt, je naaste liefhebben. Allereerst rijst de eeuwenoude bekende vraag, wie zijn mijn naasten? Kan ik die zelf uitkiezen? Zijn dat mijn broeders en zusters hier in de gemeente? Zijn dat andere christenen hier in Lelystad, in Nederland, in de wereld? Zijn dat de mensen in mijn kenniskring? Of moet ik het nog ruimer zien? In Leviticus 19, 33 en 34 lezen we. En wanneer een vreemdeling bij u in uw land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet, zal u de vreemdeling gelden die bij u vertoeft. Ge zult hem lief hebben als uzelf. Gij zult hem lief hebben als uzelf, precies zoals Jezus het tweede gebod uitspreekt. Blijkbaar zijn naasten dus niet alleen broeders en zusters, maar ook vreemdelingen. Een andere tekst, Matthäus 5, vers 43 tot 45. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, Je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Blijkbaar zijn naasten dus niet alleen broeders, zusters, vreemdelingen, maar ook nog eens onze vijanden. Nou, weer gaat dat niet een beetje ver, zult u misschien denken. Misschien denken we dat allemaal wel eens. Iedereen lief hebben? Oké. Maar ook die buurman met die blaffende hond, waar je een grote mond van krijgt als je vriendelijk wat van zegt. Of je baas, die niets anders doet dan je maar opjagen en steeds wil dat je harder werkt. Of die werkgever die je zomaar aan de kant schuift. Of de buren die je trakteren op een berg herrie. Of die terrorist die tientallen mensen opblaast. Of, vul zelf maar in. Heb je naaste lief is misschien wel niet zo moeilijk als het op het eerste gezicht lijkt. Hoe kunnen we leren om van die vervelende buurman en zijn blaffende hond te houden? Zeker als ze hem niet eens aardig vinden. En de hond ook niet. Misschien is het geheim wel de erkenning dat onze naaste, of het nu die buurman is, of de kassajuf in de plaatselijke supermarkt, of de buurman, iemand is die Gods liefde net zozeer verdient als jij en ik. In Johannes 1, vers 14 wordt gezegd: en het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de enige geboren van de Vader, vol genade en waarheid. Zouden we mogelijk meer van onze naasten kunnen houden als we Christus leren kennen, het levend woord van God? Het zit in de menselijke aard om mensen na te bootsen die we het meest bewonderen. Als we Christus leren kennen, dan zullen we een God ontdekken die onze oprechte liefde waard is. Onze naasten zullen de liefde van Christus in ons kunnen zien. De vraag wie is mijn naaste werd in het Nieuwe Testament al eens aan Jezus gesteld. De wetgeleerden, de fariseeërs, vroegen dit aan Jezus. Het staat in een misschien wel overbekend schriftgedeelte over de man die in handen van rovers was gevallen. Er staan echter wat opmerkelijke dingen in dit stukje, wat me eigenlijk nog nooit eerder is opgevallen. Laten we het eens lezen. Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen terwijl ze hem half dood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg en deze zag hem, maar hij ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie overheen en wijn, en zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. De volgende dag stelde hij de waard 2 schillingen ter hand en zei: verzorg hem, en mocht u meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van de man die in handen van de rovers was gevallen? En de wetgeleerden antwoordden: hij die hem barmhartigheid heeft bewezen. En Jezus zei tot hem: ga heen en doe even zo. De vraag van de fariseer was: wie is mijn naaste? En Jezus beantwoordt de vraag met: wie denkt u wie de naaste van het slachtoffer is geweest? De vraag zou dus niet moeten luiden: wie is mijn naaste? Maar wat voor een naaste ben ik? Wij, broeders en zusters, zouden die naaste moeten zijn van deze man in nood. Zonder aarzelen zouden we moeten helpen. Willen we het eeuwig leven berven, dan moeten we ontferming hebben, barmhartigheid bewijzen en behulpzaam zijn, net zoals de Samaritaan. We moeten onze naaste lief hebben. Wat ook opmerkelijk is, deze naaste, de beroofde man, lag letterlijk op het pad van de Samaritaan. De naaste die wij moeten lief hebben, wordt dus ook op ons pad gezet. Als dat gebeurt, is het niet de bedoeling dat we hard weglopen. Ook niet als het een vervelende buurman met hond is. Ik heb afgelopen periode mogen ervaren wat dit inhoudt. Op mijn werk heb ik een directe collega, Peter. Fijne man, maar het heeft hem de laatste tijd niet meegezeten. Allereerst is de relatie met zijn vriendin, met wie hij al 7 jaar samen was, stuk gelopen. Hij was volkomen van de kaart. We zijn in gesprek gekomen en ik heb hem bij kunnen staan. Hij heeft op mijn schouders staan uithuilen. We hebben zelfs samen kunnen bidden op de gang in mijn werk. Enkele weken later raakte zijn moeder ziek. Ze bleek longkanker te hebben en behandelingen bleken niet aan te slaan. Zijn toch labiele toestand verergerde, evenals de toestand van zijn moeder. Maandag een week geleden heeft hij mij gevraagd om bij hem en bij zijn ouders langs te komen. We hebben afgesproken, dinsdagavond om 7:30. Zijn moeder was al niet meer aanspreekbaar door de morfine en slaapmiddelen. Deze dinsdag, tijdens mijn bezoek, overleed zijn moeder. Ik heb met Peter en met zijn vader mogen bidden tijdens het overlijden van moeder en echtgenote. Afgelopen dinsdag hebben we afscheid van haar genomen. Prachtig hoe God tijden, plaatsen en gebeurtenissen leidt. Hoe God naaste, in dit geval een collega, op mijn weg heeft geplaatst. Dan is de vraag, wat is liefhebben? Allereerst is het te meevoelen met onze medemens en gevoelens van de ander. Ik heb het in contact met Peter mogen ervaren. Luisterend oor, begrip, een schouder om op uit te huilen doet wonderen. In Romeinen 12 vers 5 lezen we, wees blij met de blijde, weent met de wenende. En Galaten 2 vers 6, verdraagt elkaars moeilijkheden en zo zult u de wet van Christus vervullen. Tegelijk is het een eerlijk zijn naar onze medemens. Zacharia 7 vers 9 lezen we. Zo zegt de Heer, de Heerscharen, spreek eerlijk recht en bewijs elkaar liefde en barmhartigheid. Een mooie tekst waarin een aantal aspecten van de liefde genoemd wordt, is 1 Korinthe 13 vers 4 en 5, een heel bekend stukje. De liefde is langmoedig. De liefde is goede tieren. Ze is niet afgunstig. De liefde praalt niet. Ze is niet opgeblazen. Ze kwetst niemands gevoel. Ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd. Ze rekent het kwade niet toe. Ze is niet blij over ongerechtigheid, maar ze is blij met de waarheid. Alles bedekt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze en alles verdraagt ze. Ja, broeders en zusters, daar staan we met ons goede gedrag. Wie van jullie heeft geen enkel probleem met deze tekst en leeft er volledig naar?
Kijk je naar mij?
Toevallig. Nou, we het toch over Nicolette hebben. Nicolette deelt een kleine enquête uit. Vul deze in, volg de aanwijzing op de verpakking. 5 minuten moet lang genoeg zijn. Ben je niet klaar, vul hem gerust thuis verder in. Nou, voor degenen die hem nog niet klaar hebben, ga gerust thuis verder. De maximale score die je kunt halen met deze enquête is 56 punten. Ik ben ervan overtuigd dat als Jezus deze enquête had ingevuld, hij die score behaald zou hebben. Wij als leerlingen van Jezus zullen niet helemaal in de buurt van dit getal komen. Misschien zijn er mensen die 40 punten behaald hebben, 50. Er is een goed op weg. Ga door. Ben je nog niet zo ver? Niks aan de hand. Maar wel werk aan de winkel. We zijn tenslotte allemaal leerlingen van Jezus. En kunnen ons leven hier op aarde beschouwen als een leerschool. Liefde, broeders en zusters, is een vrucht van de geest. Laten we in de wedloop van dit leven, zoals Paulus het leven noemt, streven naar het hoogst haalbare. Niet omdat dat ons in de hemel zou kunnen helpen komen, maar omdat het het doel van ons leven zou moeten zijn. Jezus volgen en leven zoals hij dat gedaan heeft. Tot slot houden we van onszelf. Dat lijkt misschien niet zo moeilijk, en voor de meeste mensen is het misschien ook niet zo moeilijk. Als je om je heen kijkt, zie je massa's mensen die een bekend motto hanteren. I, me and myself. Als je dit motto onderschrijft, ben je op dit punt goed op weg. Je houdt enorm veel van jezelf. En je zal er alles aan doen om er nog beter in te worden. Maar of dit nu geheel Gods bedoeling is, betwijfel ik. Een ander gedeelte van de mensheid vindt het bijzonder moeilijk. En de reden is dat hun zelfbeeld niet in overeenstemming is met het beeld wat God van ze heeft. Ze hebben een hekel aan zichzelf. Te dik, te dun, te lang, te klein, niet mooi genoeg, niet intelligent genoeg, niet heilig genoeg. Ook deze houding is niet geheel de bedoeling. Want God heeft de wereld en alles wat erop woont zo lief gehad dat hij Jezus heeft gegeven. Voor jou dus. Ook als je voor jezelf voldoet aan een van de bovengenoemde menselijke maatstaven. Eigenlijk speciaal voor jou als je voldoet aan deze maatstaven. Jezus is niet gekomen voor de perfecte mens, maar voor de imperfecte mens. Broeders en zusters, u bent geschapen naar Gods beeld. Man, vrouw, klein, groot, dik, dun, knap, minder knap. En God zag dat het goed was. En wie zijn wij om dat te betwisten? Natuurlijk realiseer ik me dat de schepping na de zondeval niet meer perfect is. Natuurlijk wijken we wat af van wat we als doorsnee mens zien. En soms wijkt er veel af, zowel lichamelijk als geestelijk. We mogen tevreden zijn met onszelf. Dat betekent niet dat we niet aan onszelf mogen werken. Er staat nergens in de Bijbel, je zult niet lijden. Of je zult niet naar de dokter gaan als er wat mis is. We mogen rentmeester zijn over de schepping. Ook over ons eigen lichaam. We mogen aan onszelf werken om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Tevreden zijn met onszelf is cruciaal om het tweede gebod van de liefde, naast de liefhebber als jezelf, te kunnen volbrengen. Zijn we niet tevreden met onszelf, dan kunnen we dat zeker niet aan onze naasten geven. Tot slot even een korte samenvatting. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Heb uw naaste lief als uzelf. Dat doen we door God lief te hebben, Gods geboden in ere te houden. De naaste lief te hebben, meeleven, luisterend oor. Alle teksten van 1 Korinthe 13. Wie is mijn naaste? Iedereen. In het bijzonder degene die op jouw weg wordt gezet. En jezelf liefhebben. Accepteer wie je bent, maar werk aan jezelf. Laten we de kern van de wet goed in ons opnemen. Een werkelijkheid laten worden in ons leven. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Heb je naaste lief als jezelf. Zullen we bidden. Vader, dank u wel dat u uw woord gegeven heeft. Dank u wel, Heer, ook voor de samenvatting van de wet die u gegeven heeft. U liefhebben en de naaste als onszelf. Heer, het is makkelijk om het zo te lezen, maar het is wat minder makkelijk om het helemaal perfect uit te voeren. En Heer, we schieten daar allemaal in tekort. We mogen ook weten, Heer Jezus, dat u op aarde gekomen bent om ons te bevrijden van schuld. En ook dit stukje imperfectie wat in ons is, mogen weten dat het vergeven is. Maar Heer, wilt u helpen om steeds meer op u te gaan lijken. Om steeds meer liefde te geven zoals u dat aan ons gegeven hebt. Om steeds meer liefde te geven aan onze naasten en mensen die u op ons pad zet. Dank u wel, Heer, dat u heeft gezegd dat de Heilige Geest ons daarbij helpen wil. Dat u de trooster heeft gegeven. En dat we de kracht van de Geest mogen gebruiken, Heer, om zo tot dienst te zijn, ook aan onze naasten. Heer, dank u wel voor uw woord. In Jezus' naam. Amen.